De schriftlezing deze avond vindt u in Gods woord, in de profetieën van Jesaja, daarvan hoofdstuk 52, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing vanavond is Jesaja 52, daarvan de eerste 10 versen. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord. Waak op, waak op. Trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. Want in u zal voortaan geen onbesnedene, noch onreine meer komen. Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangen dochter Sions. Want zo zegt de Heere, gij die de zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden. Want zo zegt de Heere, Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling aldaar te verkeren. En Asser heeft hetzelfde om niet onderdrukt. En nu, wat heb ik hier te doen, spreekt de Heere? Terwijl mijn volk om niet weggenomen is, en degenen die over hetzelfde heersen, het doen huilen, spreekt de Heere, en mijn naam geduriglijk de ganse dag gelasterd wordt. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben die spreek. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen, desgenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. Er is een stem uw wachters en zij verheffen de stem, ze juichen tezamen, want zij zullen oog aan oog zien, als de Heere Sion wederbrengen zal. Maakt een geschal, juicht tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost, de Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen, en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanavond in deze dienst van intrede mag Gods woord verkondigd worden. Dat is nu de eerste opdracht voor een predikant. Predik het woord. En dan is een dominee niets anders dan een dienaar van dat goddelijke woord. En dan is het nodig om te luisteren naar de schrift, in de stilte van de studeerkamer, in biddende verwachting van de bediening van de Heilige Geest, om dan de boodschap te zien, te ontvangen en het door te geven. Want de Heere werkt door de prediking van zijn woord. We willen op deze avond ook een gedeelte uit Gods woord overdenken. En de tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 52 vers 7. Dus de tekst voor de preek, Jesaja 52 vers 7. Daar lezen we. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen. Desgenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. Tot zover onze tekst. Dan willen we stilstaan, en mocht het dan zijn, met de hulp des Heren, bij de goede boodschap van een evangeliedienaar. De goede boodschap van een evangeliedienaar. Twee punten. In de eerste plaats van vrede en verlossing. En als tweede door Sions God en koning. Dus de goede boodschap van een evangeliedienaar, als eerste van vrede en verlossing, en het tweede punt door Sions God en koning. Dus het eerste punt, een goede boodschap van vrede en verlossing. Jesaja is door de Heere geroepen en aangesteld als profeet. Ja, dat is op een bijzondere wijze dat de Heere hem geroepen heeft en gezonden. Kunnen dat lezen in hoofdstuk 6. Jesaja. Ja, hij wist zich een mensenkind, een zondaar, onbekwaam om Gods woorden te verkondigen. Hij moest het belijden. Ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar dan weet u het wat er gebeurde. De Heer stuurde een seraf, een engel, met een gloeiende kool van het altaar. En die moest daar de lippen van Jesaja aanroeren. Jesaja's lippen werden gereinigd en zijn zonden vergeven. Ja, en toen werd die man zo gewillig. En toen wilde die gaan waarheen de Heere hem zou zenden. Jesaja zei het zo: zie, hier ben ik, zend mij heen. Een gemeente, een predikant is geen profeet. En die moet zich ook maar niks verbeelden. En toch iets van eigen onbekwaamheid en zonde, dat wordt wel ervaren. Ongeschikt en toch niet anders te kunnen. Gewillig gemaakt. Ja, dat is niet uit te leggen, maar zo gaat het toch. Gij zult mij leiden door uw raad. Nadat Jesaja door de Heere geleid werd, dat zeker. Hij profeteerde in Juda, zo'n 100 jaar voor de wegvoering naar Babel. En ernstig moest hij waarschuwen hun tegen de zonde van afgoderij en beeldendienst. Maar het ging niet goed. Het tweestammenrijk Juda, het is snel afgegleden, zeker na koning Manasse. Afgegleden op dat pad van de zonde. En uiteindelijk is Juda weggevoerd naar Babel in ballingschap. Jesaja heeft dat niet meer meegemaakt. De ballingschap, ja, dat was eigen schuld van het volk. Israël had God verlaten, andere goden gediend. Ja, dan komt de straf. En dat valt niet mee. En zeker niet omdat het volk moet erkennen dat het verdiend is. Eigen schuld, dan maakt het nog zwaarder. En zo zien we als het ware die vele Joden daar in Babel bij de waterstromen zitten, vol vertwijfeling, vol met vragen: waar is de Heere? Ziet de Heere hen wel daar in Babel? Weet hij wel van hen af? En dan mogen ze de profetieën van Jesaja lezen. Die boekrol zal meegenomen zijn in de ballingschap. En dan lezen ze daar in Babel de woorden van de profeet Jesaja. Ja, de woorden Gods, want daar wordt nu precies verklaard wat er in hun hart leeft. Jesaja heeft dat op moeten schrijven al ver voor de ballingschap. En nu zijn het woorden die precies passen. Ja, daar ziet u ook, dat is Gods werk. Zo gepast voor die ballingen die het daar lezen. En wonderlijk dat die woorden van de Heere toen tot Juda kwamen en vandaag tot ons. God openbaart zich. Als we dat Bijbelgedeelte lezen, dan valt het op dat de Heere keer op keer spreekt: zie, hier ben ik. Zo zegt de Heere. En dan moet er geluisterd worden. De Heere spreekt. Dan moeten we stil worden. Dan moeten we eerbiedig luisteren naar wat God tot u en mij zegt. Vanavond die wonderlijke boodschap van de Heere tot dat volk in ballingschap. Een goede boodschap van vrede en verlossing. We lezen in onze tekst dat de Heere een boodschapper met een goede tijding zendt. Een boodschapper die daar over de bergen aankomt gesneld. Alleen al het geluid van zijn naderende voetstappen, dat geeft hoop. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen. En als we het zo lezen, dan blijkt die boodschapper niet zo belangrijk te zijn. Zijn naam wordt helemaal niet genoemd. Dat is ook te begrijpen. Want het gaat niet om hem. Het gaat om de boodschap die hij moet brengen. Kijk, en daarom is onze tekst niet alleen geschikt voor een bevestigingsdienst, ook voor een intredepreek. Het gaat immers niet om een dienaar, maar het gaat om de zender. En het gaat om het woord van de Heer. En wat mij dan verwondert als ik dit gedeelte lees, is dat het een goede boodschap is. En als we eerlijk zijn, was dat helemaal niet te verwachten. Want dat volk is daar in Babel, maar er is niet zoveel goeds van te zeggen. In de ballingschap zijn er nog steeds zoveel zonden. En dan is het enkel ontferming, enkel genade, dat de Heere nu een boodschapper zendt met een goede boodschap. De Heere heeft gedachten van vrede. In hoofdstuk 51 gaat het over Gods reddende gerechtigheid. Hoort u? Niet meer straffend, maar reddend. Gerechtigheid die redt van de dood. En in hoofdstuk 50 wordt duidelijk hoe dat nu kan. Dat die gerechtigheid van de Heere niet meer is om alleen voor te vrezen, maar dat die gerechtigheid redt. Dat is om de lijdende knecht des Heeren. Daar raakt Jesaja niet over uit, verwonderd. Heel hoofdstuk 53 gaat daar ook over. Over de Heer Jezus Christus. Dat die boodschapper met een goede boodschap komt, dat was al duidelijk. Want in vers 1 hebben we gelezen dat Sion, dat is Jeruzalem, sierlijke klederen moet aandoen. Ze moet zich als het ware gereed maken voor de komst van de koning. En de Heere noemt Jeruzalem een heilige stad. Nou, heilig, dat weten de catechisanten misschien wel. Heilig, dat betekent afgezonderd, dus apart gezet van de andere steden. En er staat bij, zo zullen de heidenen, onbesnedenen en onreinen, er niet meer komen. Dus Sion wordt verlost, die banden van de ballingschap, van de gevangenschap worden losgemaakt. Ja, een tijdje heeft de Heer de Babyloniërs gebruikt als een geesel in zijn hand om Juda te straffen, om zijn volk te tuchtigen. Ze hebben Juda zomaar, zonder ervoor te betalen, weggevoerd. In hoofdstuk 50, vers 1. Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. En nu gaat de Heer ze zonder losgeld bevrijden. De wegvoering, dat zou maar tijdelijk zijn. Er zou een eind aankomen. Net zoals eertijds die onderdrukking in Egypte. En ook de wegvoering van het tienstammenrijk naar Assyrië. Inmiddels moet de Heer klagen over deze heidenen. De Heer heeft ze gebruikt. Maar daar hield het wel mee op. Want Gods naam wordt voortdurend gelasterd. Die heidenen die doen of dat de Heer een machteloze God is. Maar God laat zich niet bespotten. De Heer zal zelf ingrijpen. En dat zal opgemerkt worden. Het is Gods handelen ten gunste van zijn volk. En dat is tot verwondering. De Heer is goedertieren. Let er eens op hoe dat de Heer hier Juda noemt. Juda dat zo verzondigd heeft. De Heer zegt, en nochtans is het mijn volk. Vlak voor onze tekst in vers 6. Daarom zal het mijn naam in die dag kennen dat ik het zelf ben die spreekt, zie hier ben ik. Zij zullen mij kennen. kennen. God maakt zich bekend. Hij openbaart zich. Zie, hier ben ik. Nou, gemeente, trek dan de lijnen maar door. Juda kwam in de ballingschap omdat de afgoden gediend werden. En hoe is dat onder ons? Nou, we zijn eigenlijk niks beter. Afgodendienst, dat is de zonde tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dan staat er in je leven iets anders op de eerste plaats. En wat kan dat veel zijn? Dat de plek inneemt die God zou moeten krijgen. Voor de een zijn carrière op de eerste plaats. Voor de ander zijn man of vrouw. Voor een derde zijn carrière. Voor weer een ander zijn ontspanning. En misschien voor velen de telefoon wel. Met die vele contacten en met al die ervaringen die al dan niet gelijkt moeten worden. Dan wordt het moderne afgoderij. Dan staat niet God op de eerste plaats, maar staat er wat anders of iemand anders op de eerste plaats. Dan zit die op de troon. En je hebt helemaal niet in de gaten. Totdat God het je bekend maakt. Totdat de Heer ingrijpt. En dan ga je het beseffen van, je bent maar altijd aan het voorthollen en je hebt nooit de werkelijke rust. Je hart is onrustig. Kijk, al de dingen van de wereld kunnen je die rust niet geven. Dan moet je het misschien net als Juda gaan erkennen. Het is eigen schuld. God verlaten. De Heer moet wel komen met zijn straffen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En wat kun je dan verwachten? Ja, dat de Heer nog met strengere straffen zal komen. Dat is verdiend, dat is terecht. Maar wat doet de Heer? Hij zendt die profetie van Jesaja. 100 jaar geleden opgeschreven en het blijkt uiterst actueel te zijn. Troost, troost, mijn volk, zal u die der God zeggen. Wat een boodschap van de Heer. Een goede boodschap die Jesaja en Gods knechten mogen doorgeven. Een boodschap van vrede en verlossing. Wat houdt die boodschap dan in? Het is een goede boodschap voor zondaren. De Heere zegt, zie, hier ben ik. Dat is nou de kern van de opdracht van Gods knechten. Om dat te verkondigen. De Heere spreekt. God zoekt mensen. Dus niet wij gaan naar God toe. Nee, God zoekt mensen. Daarvoor heeft hij zijn eigen zoon gezonden. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus die inhoud van die goede boodschap, dat lezen we in ons vers. Dat is vrede en verlossing. Dus de Heer heeft jouw zaligheid op het oog. Jouw. Uw redding, verlossing. En de Heer zendt goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen. Nou, wanneer heb je belang bij vrede? Nou, dat begrijpt wel iemand die in Oekraïne woont. En te maken heeft met de oorlog. Of iemand die uitgeweken is naar Nederland. En die verlangt naar vrede. Jazeker, maar dat woord vrede. Het woord shalom. Dat heeft een veel diepere betekenis nog. Het is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Maar het is de harmonie. De vrede met God. Waarvan de apostel Paulus zegt in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus die boodschapper, die in Gods naam gezonden is, komt daar over de bergen aangesneld tot Sion met die boodschap van vrede. Nou, om Jeruzalem zijn bergen. De mensen zien hem komen. Zijn voeten, om het zo te zeggen, geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Een boodschap voor een arm en ellendig volk. Dat er nog eens Sion achtergebleven is. De Heere gaat de gevangenen wederbrengen. De heidenen moeten weg. Want onbesneden en onreine zullen er niet komen. De Heere laat vrede verkondigen. Dat wil zeggen, hij maakt een einde aan de ballingschap. Maar het gaat ook dieper. Hij maakt vrede in het hart. Onze kanttekeningen zeggen, dat is voor eerst de verlossing uit de Babylonische gevangenis. En daarna de geestelijke verlossing door Jezus Christus. En misschien is er wel een van de jongeren, ik denk dat de JV daar bij elkaar zit, die denkt van, klopt dat nu wel? Ik begrijp dat het in dit gedeelte over de terugkeer uit Babel gaat, dat is duidelijk. Maar gaat het nu ook over de geestelijke verlossing, de verlossing van de zonde? Mag je dat hier nu in lezen? Dat is een goede vraag. Want dat de Bijbel geestelijk verstaan moet worden, dat is natuurlijk zo. Maar de lijnen moeten wel kloppen. En hier klopt het. Hoe weet ik dat? Dat het hier gaat over de vrede met God in je hart. En dan gaan we even naar het Nieuwe Testament. Naar Romeinen 10 vers 15. Daar schrijft Paulus over predikers van het evangelie. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is. Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die vrede verkondigen. Dergenen die het goede verkondigen. En daar zie je het. Paulus past dus onze tekst Jesaja 52 vers 7 toe op de evangeliedienaars, op de predikers, wat vandaag de dag gepredikt moet worden, die goede boodschap van vrede. Nou, vrede met God. Heb je daar belang bij gekregen? Omdat je het in de gaten hebt gekregen dat het niet goed ligt tussen God en je ziel, dat dat wonder van die nieuwe geboorte, de wedergeboorte, moet gebeuren. Vrede met God. Ja, door onze Heer Jezus Christus. Een goede boodschap van Gods genade. Dat mag hier vanaf de kansel verkondigd worden. En daarom worden predikers uitgezonden met die boodschap. Die goede boodschap met dat evangelie. En dat hoop ik u te preken. Vrede met God. Niet omdat jij vrede maakt of dat u dat kunt. Maar vrede met God door Christus Jezus. En die boodschap is nou precies gepast voor zondaren, voor wederhorigen, om het uit de psalm aan te halen. Want de Heere gaat zo iemand die uit zichzelf niet wil horen, niet wil luisteren, omkeren. Zodat je wel gaat luisteren en tot God terugkeert. Misschien is dat ook wel voor u. Misschien heel godsdienstig. Maar als je nog in het werkhuis zit en je probeert een door je inspanningen de zonde eronder te krijgen, ja, dan ben je verkeerd bezig. Want je redt het niet. Bent u daar ook al achter gekomen? Je hebt een redder nodig. Je hebt Christus nodig. En wat een wonder. Als Gods geest ontdekt aan je verlorenheid door Gods wet. Maar ook een wonder als de Heere dan spreekt. Zie, hier ben ik. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Vrede en verlossing. Ja, ook verlossing, want de tekst gaat verder. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die goede boodschap brengt van het goede die heil doet horen. Dus deze boodschapper mag heil verkondigen. Er komt een nieuwe tijd, een tijd van heil. De Heer maakt vrede en hij bewerkt heil. Nou, heil, dat is een ander woord voor redding, voor verlossing. Nou, als er iets duidelijk was voor die ballingen daar in Babel en die achtergeblevenen in Juda, was het wel van jezelf verlossen. Dat lukt nooit. Kijk, dat is de harde boodschap van de wereld. De wereld wil je altijd zelf het laten opknappen. Zo van, hou vol, kop op, doe je best. En dan word je weer op jezelf teruggeworpen. Maar de boodschap van de Bijbel, die boodschap hier uit Jesaja 52 vers 7 is, er komt heil. De Heere geeft verlossing. Hij redt. Dat Hebreeuwse woord voor heil, dat is Yeshua. En dan hoort u de naam Jezus in. Dus er is redding ten diepste alleen maar door de Heer Jezus Christus. Dus de Heer zorgt voor verlossing door de Heiland, door Christus. Nou, de komende tijd hoop ik veel over Hem te spreken. Die verlost van het verderf. En dan is er doen aan voor die grootste van de zondaar. Dan mogen we hem preken. In zijn nature, God en mens. In zijn ambten, profeet, priester, koning. In zijn staten van vernedering en verhoging. Dat hopen we in de komende tijd allemaal wel uit te werken. Maar dan mag hij gepredikt worden. Want wie in hem gelooft, wordt niet beschaamd. Maar het is altijd wel eerlijk. Er zijn altijd twee kanten. Want wie niet gelooft, die ligt verloren. Om eigen schuld. Redding in Christus. Maar wie aan hem voorbij gaat, gaat verloren. We gaan naar ons tweede punt. Door Sions God en Koning. Dus we horen naar die goede boodschap van een evangeliedienaar vanuit Jesaja 52 vers 7. In het eerste punt ging het over de goede boodschap van vrede en verlossing. Nou, we goed begrepen, het gaat niet om die boodschapper. Het gaat om die boodschap. Die boodschap van de levende God. Die spreekt, zie hier ben ik. Hij maakt vrede en hij schenkt heil door de Heer Jezus. En dan die slotwoorden van de tekst. Desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. Zo op het eerste gehoor lijkt dat niet zo bijzonder wat hier staat. Uw God is koning. Ja, dat klopt toch, de Heer is koning. Ja, maar denk nog eens even na. Hè. Waar werd die boekrol gelezen? Oh ja, dat was daar in Babel. Bij die ballingen die weggevoerd waren. Die daar inmiddels al tientallen jaren in de vreemde zaten. Die lezen deze boodschap. Die horen dit woord van Jesaja. Ze lezen het uit de boekrol. En dan horen ze dat de Heere een boodschapper naar Sion stuurt. Een boodschap van heil, van vrede. Maar ook een boodschap met een adres. Uw God, o Sion. Dus Sion krijgt te horen, de Heere is uw God. Voelt u het al een beetje aan? Dat dat niet zo vanzelfsprekend is? Dat is niet verdiend. Ze hadden alles verzondigd. En de stad lag verwoest en de tempel was verbrand. Heidenen die heersten. Menigmaal kwam de gedachte op, waar is de Heer? En nu komt daar een boodschapper en die mag die boodschap van de levende God brengen. Uw God, o Sion. De Heer is u niet vergeten. Wat is dat wonderlijk, als dat gepreekt mag worden, als u dat mag horen, als de Heere tot uw ziel spreekt en dat de Heere u niet vergeten is, dat er nog een woord van de Heere voor u bij mag zijn. Dat is een wonder. Voor iemand die van genade mag weten. Want die moet opnieuw leven uit dat wonder dat de Heere spreekt tot uw ziel. Misschien moet u klagen dat het donker is geworden in uw leven. En moet u ook belijden, net zoals die ballingen daar in Babel. Dat is nog eigen schuld ook, want het gebed is verflauwd. Er zijn zoveel dingen van deze wereld die vragen je energie en je aandacht en je... Ja, het geestelijk leven, het staat maar op een laag pitje. En toch bidt u het nog wel eens. Ach, werd ik derwaarts weer geleid. En dan gaat u naar de kerk. En dan luistert u. En wat is dan wonderlijk als de Heere komt. Als hij met een goede boodschap komt. Ja, dat u naar de kerk gaat, dat is nodig. Want dat is in de weg van de gehoorzaamheid. Daar wil de Heere spreken. Daar is zijn woord. Daar wil hij met zijn geest zijn. Ja, dan gaat het echt niet om die preek die zo bijzonder is. Of om die predikant. Nee. De Heere gebruikt zijn woord. En dat is bijzonder. Want dat doet kracht. En daarom bidden we dat. Iedere keer opnieuw. Om de verlichting door de Heilige Geest. Om de opening van het woord. En de opening van het hart. Dan is er alleen de verwachting van de Heere. En wat een wonder als de Heere dan spreekt. Zie, ik ben de Heere, uw God. Zo spreekt hij ook tot Sion. Van Sion is niet veel meer over. Het is geworden als een nachthutje in de komkommerhof. Er is bijna niets van Sion overgebleven. Maar de Heere spreekt. Zie, ik ben uw God. 70 jaar in ballingschap. Gedacht dat God hen verlaten had. Misschien net als u. Wat een teleurstellingen. Teleurstellingen. Zelfs in de kerk als je op mensen vertrouwt. Als je op mensen bouwt en je komt er teleurgesteld mee uit. Kijk, u moet ook niet op een dominee bouwen. Dat is gevaarlijk. En dominees. Dat is vanmiddag nog aangehaald. Het zijn voorbijgangers. Het gaat niet om de boodschapper. Het gaat om de boodschap. Die boodschap. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. En dan laat de Heere verkondigen. Uw God is koning. En daar hoort u waar de vastheid ligt. Die vastheid ligt in de koning. Hij regeert. Het is Christus zelf die zijn kerk bewaart en onderhoudt. Dat doet hij. Want Christus is zelf het hoofd van de kerk. God de Vader heeft zijn Zoon de heerschappij gegeven. Met Paas hebben we het gehoord. Hij is opgestaan. Want alles is voldaan. En de Vader heeft de goedkeuring aan het werk van de Zoon gehecht. De duivel heeft het niet gewonnen. Christus heerst. Hij is koning. En daarom is te doen dan. Voor die ballingen daar in Babel. En ook voor u als gemeente van Oud-Beierland. Of waar u dan ook vandaan komt. Uw God is koning. Hij heeft alle macht. In hemel en op aarde. Hij heeft ook die macht. Om jou van die verslaving van de zonde te bevrijden. De Heer, die zijn eigen Zoon heeft overgegeven tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dood, duivel, hel, ze zijn overwonnen. En er is leven in Christus voor een ieder die gelooft. Waar Gods geest dat geloof in het hart werkt. Maar buiten Christus. Daar is enkel de rampzaligheid. Dat is de diepe ernst. Ik zal hier ook die twee wegen moeten preken. In Christus behoud. Buiten hem de eeuwige dood. O gemeente, laat u dan zaligen. Laat hem uw koning zijn. Ja, dan moet u van de troon af. dat is vast. Maar als u moet capituleren, de wapens uit handen moet geven, als je het niet meer volhoudt tegen de Heer, wat valt het aan mij? Want de Heer, als de Allerhoogste Koning, hij regeert niet om u te neer te slaan, maar als u buigt voor de Heer, wil hij je ook oprichten. Hij is een goedertieren koning. Hij schenkt vrede en heil. Dat is die goede boodschap die verkondigd mag worden. Vandaag en de komende tijd. Als de Heer dat geeft. Amen. We gaan zingen Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Psalm 65, vers 3.